laten we aannemen, we proberen hiermee om te gaan. We krijgen later wat tijd op hem te vertrouwen om het te runnen. Dat is waar de meeste mensen struikelen. Ik weet niet zeker of ik hem kan vertrouwen. Nou, als je echt slim bent, zou je gewoon een gokje wagen. Gewoon een poging wagen. Wat heb je te verliezen? Denk eens over na hoe goed hij je het heeft gedaan of hoe goed de adem het heeft gedaan. En realiseer je dat de weinige goede dingen die in je leven zijn gebeurd, waren toen je hem gewoon op het toetsenbord liet typen. Maar je doet het niet consequent genoeg. Je laat de anderen het genoeg doen. Hij maakt het goede dat gedaan is altijd ongedaan. Dus wissel je heen en weer. Nu zeg ik dingen die ik over deze adem spreek. Ik wil hier iets rechtzetten, want ik moet zelfs op mijn belijdenis letten. Je moet heel goed op je belijdenis letten. Je bent geboren in adem, in de natuurlijke. Maar Jezus zei dat om met hem te wandelen je opnieuw geboren moest worden, omdat je een andere natuur nodig hebt. Daarom moet je opnieuw geboren worden. We moeten een andere natuur krijgen omdat deze oude, deze eerste natuur waarin we geboren zijn, geboren is in zonde en God laat nood, deze nood God kan behagen. Hij kan zelfs de dingen van God niet begrijpen. Je moet dus een nieuwe natuur hebben die niet alleen God kan gehoorzamen, maar ook de dingen van God kan begrijpen. Nu maakt het niet uit of het goed of kwaad is. De oude natuur, alles wat het doet, is in strijd met wat God wil dat gebeurt. Paulus herhaalt in Romeinen hoofdstuk 7, wat God ook wil dat er gebeurt, deze natuur zal iets tegenovergestelds doen. Het zij kwaad of goed, maar het zal tegenovergesteld zijn aan wat God wil dat er gebeurt. De Christusnatuur zal alleen doen wat God wil dat er gebeurt. Het zal nooit iets doen wat in strijd is met wat God wil. Ik heb dus een identiteitscrisis als ik bij God kom. Die had ik niet totdat ik gered werd. Ik wist wie ik was. Ik wist hoe ik was. Ik wist wat ik zou doen als hij zo naar me zou kijken of wat dan ook. Of me zou duwen of iets dergelijks. Ik wist wat ik zou doen. Ik ken mezelf. Dus doe dat niet, want ik weet wat ik zou doen als je dat doet. Ik kende me. Ik was eerlijk tegen me. Ook al vond ik soms niet leuk wat ik was eerlijk tegenover mezelf. Maar toen ik tot Christus kwam en ik werd geboren in de familie van God, herboren, opnieuw geboren in de familie van God met een nieuwe natuur, deze natuur nu is als mijn grote broer Jezus. En de andere natuur, die was zoals mijn eerste broer Adam, die zondigde. De Heer zei, ik wil dat je die ene dood, ik heb hem veroordeeld. Als je het wilt zien als twee huizen, dan is dit huis, zei de Vader vanaf vandaag, veroordeeld. Ga weg, ik heb jullie een nieuw huis gegeven. Trek hier, uit het huis of de boom, in. Trek hier in. Woon hier. Ga nooit meer terug naar dat oude huis, want dat huis is veroordeeld. En als je in dat huis woont, ben je veroordeeld, want dat huis is veroordeeld. Wees er niet bij als de sloopkogel inslaat. Op dat moment, ja, het staat er nog, maar het is al veroordeeld tot vernietiging. Het is veroordeeld. Het is als een huis dat op het punt staat om in te storten. Het is veroordeeld en de wet zegt dat je er niet meer in kunt wonen als het eenmaal veroordeeld is, omdat het niet veilig is, omdat het op een dag zal instorten. Nou, de adem, dat alles zal vernietigd worden als Jezus terugkomt. Maar we weten niet wanneer dat zal gebeuren. Het kan midden in deze sessie gebeuren. En het valt. En in dat huis komt er verderf over dat huis. De toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. De zonen van ongehoorzaamheid zijn degenen die in het vlees wandelen en niet in de geest. Laat je daar dus niet betrappen als het toeslaat. Misschien zul je je redding niet verliezen, maar het zal heel wat vuur aan te pas komen. Misschien word je nog gered als doorvuur, maar je zult door hete dingen gaan als je daar terechtkomt als hij terugkomt. Dus hij zei dat je in die tijd hebt om helemaal te verhuizen en het beste is om mij je huis te laten afbreken, zodat je niet in de verleiding komt om er weer in te gaan wonen. Daarom wil ik de bijl aan de wortel van die boom leggen, want je kunt niet teruggaan om van de boom te eten als hij al dood is. Probeer er niet gewoon buiten te blijven, omdat je daar een volgroeid mooi huis hebt waar je altijd als het hier een beetje warm wordt naartoe kunt verhuizen om even af te koelen. Hetzelfde geldt voor de twee koninkrijken, koninkrijk van de duisternis en koninkrijk van het licht. We hebben dubbele paspoorten. Je wordt geacht de anderen te verscheurd te hebben toen je dat koninkrijk binnenkwam, zodat je de grens niet over kunt. Maar we houden beide paspoorten up-to-date. Op die manier gaan we heen en weer. Mensen, dat is niet slim. Jezus zei, wees of het ene of het andere, warm of koud. Wees hier niet als je het koud hebt. In hem ben je warm. Er is niet zoiets als ertussen is. Het heen en weer gaan, het mengen van warm en koud, dat maakt jou lauw. Daarom waarschuwde de Heer de kerk in Openbaringen en hij zei, ik zal jullie uitspuwen, de kerk van Laodicea. Omdat jullie niet warm of koud zijn, zal ik jullie uitspuwen. Ik ging ooit naar Laodicea in de moderne Turkije. Je bent aan de kant van de berg en het was toen een van de meest financiële centra van de wereld. Toen Jezus deze woorden sprak tegen Johannes. Als je aan de zijkant van die berg kijkt, en ik ben naar andere steden geweest waar ruïnes waren, en het zou de vorm van een stad zijn waar de muren waren afgebrokkeld, maar je ziet de fundamenten en je kunt zien waar een huis heeft gestaan. In Laodicea kon je niet zien waar het huis stond, want het leek alsof het gewoon over de hele berghelling was gewaaid. Het was rots hier, rots daar, rots hier, niets in een vorm van de volgorde om te laten zien waar de funderingen waren of wat dan ook. Het leek alsof het gewoon over de hele berghelling was uitgespuwd. De Heer zei, als je je niet bekeert, zal ik je uit mijn mond spuwen. Ik was nogal verbaasd toen ik dat zag. En het leek alsof gewoon over de hele berghelling die huizen waren uitgespuwd. Dus we moeten ernst van deze zaak inzien. We kunnen hier geen spelletje mee spelen. We zullen moeten vertrekken. Het is leven of dood, zo simpel is het. Als je eenmaal begint, neem dan aan dat we voorbij de heerschappij gedoe komen en gewoon besluiten dat hij de heer van je leven wordt. En dat is gewoon een beslissing. En ik ga naar hem luisteren, ik ga hem in al mijn wegen erkennen en hij gaat mijn pad leiden. Je moet je nu realiseren dat deze gedachten die in je denken komen en die onder controle wilt krijgen eigenlijk uit één van twee bronnen komt, maar in zekere zin uit drie bronnen, oké? Indirect van de derde, maar eigenlijk één van de twee bronnen. Deze gedachten komen uit je denken. Of Christus zat aan het toetsenbord, hij plaatste ze in jouw denken. In dat geval test je ze, je realiseert je dat het de Heer was. Je laat het vrij en los en je doet wat het zegt. Het lichaam zal gehoorzamen, zo eenvoudig is het, oké? Of het was de oude Adamsnatuur die in het denken geprogrammeerd is om zijn eigen lusten te vervullen en die zelf gemotiveerd is. Dat is wat ons hele leven in onze denken geprogrammeerd is, terwijl we maar één natuur hadden. Onze totale onderwijssysteem, alles in deze maatschappij, heeft ons denken geprogrammeerd om jou de baas te laten zijn van je leven. Dat is wat het onderwijs is. Hoe meer onderwijs je hebt gehad, hoe beter je bent in het besturen van die computer. Begrijp je wat ik zeg? Keith Jenkins, onze Europese coördinator, heeft een dokterstitel. Dat betekent dat hij iets meer getraind heeft gehad in het gebruiken van zijn denken dan sommigen van ons. Maar hij gebruikt zijn denken niet met zijn doktertitel. Hij moest dat huis uit, oké? Hij moest dat huis uit. Dat betekent niet dat het onderwijs niet enige waarde heeft, maar het deel van de opleiding dat je zou leren om daarop te leunen voor je richting is wat fout is. De reden dat ze je dat leren is omdat ze ook een ademsnatuur hebben en er geen andere manier is om het apparatuur te laten werken. Er zit maar één toetsenbord in hen en dat is de ene manier waarop het werkt. Het klinkt dus alsof dat de waarheid is, maar dat is het niet, het is alleen waar. De waarheid is dat een andere natuur is die je kunt ontvangen. Het heeft een toetsenbord voor een computer. En er is iemand van die natuur die die computer veel beter zal laten werken dan jij ooit aan onderwijs zou kunnen doen. Want degenen die we op dat toetsenbord zetten, zijn wijsheid is meer dan al onze doctordiploma's, zoals de hemelen boven de aarde zijn. Je kunt alle slimste mensen ter wereld bij elkaar zetten en hun dwaasheid vergeleken met de computeroperator waar we toegang tot kunnen hebben. Is dat logisch? Ook al zijn we goed opgeleid om het hier uit te voeren, het is belachelijk om vast te houden aan iets dat even oud is als we de allernieuwste technologie tot onze beschikking hebben. Het is belachelijk. Je kunt de computer op beide manieren gebruiken, maar de ene is zielig. De ene is hypermodern. Hier is nog iets interessants voor je. Laat me dat doorgaan met je dit te delen. Of Christus zit op het toetsenbord, of we hebben ons overgeven aan Adam en door wat er in het denken is geprogrammeerd, zal de oude vleeselijke natuur daar zitten en draaien. Die staat op automatisch. Het brengt dingen naar boven en je wilt iets doen en activeert het denken aan wat je ook in het denken geprogrammeerd is. Je brengt het naar boven op het scherm en je kiest, ja, dat is het beste wat ik kan bedenken. Ja, dan laat je het los. Of vanuit die plaats, als we veel zonde in ons leven hebben, heeft Satan toegang om binnen te komen en suggesties te geven. Of we kunnen ons zelfs helemaal overgeven en mensen die bezeten zijn van Satan en de controle helemaal kwijt zijn, geven het toetsenbord aan hem over. Net zoals wij ons hebben overgegeven aan Christus. Dat is dus een uiterste. Christenen zullen dat niet doen. Maar ze zullen soms naar hem luisteren, gewoon een klein beetje, weet je, en ze zullen hem gewoon een beetje rond laten tikken, zolang hij maar goede dingen erop tikt. Ze hebben niet eens door dat hij het is. Hij zal zelfs imiteren dat Christus het doet. Hier zal hij de Heer imiteren. Ik zal je laten zien hoe hij moet intypen. En je hebt de bediening niet omgeschakeld. Je bent nog steeds hier. Christus komt daar niet om op het toetsenbord te slaan. Hij heeft er hier een. Je moet de macht daar omschakelen. Je moet de autoriteit daar aan hem overdragen. Onderwerp je aan Jezus, aan wie je je ook overgeeft. Hij heeft dus een van deze drie bronnen. Of Satan typt op het toetsenbord. Adam, de oude vleeselijke natuur, kan op het toetsenbord typen. Of Christus typt erop. Dat is waar de gedachten vandaan komen. Een van die drie plaatsen. Dus hoe gaan we met die dingen werken? Hoe weet ik welke van die drie het is? Vooral als Satan zich imiteert als Christus. Oké, is dat een legitieme vraag? Oké, ik ga het een vrijdig simplistisch antwoord geven. Het is niet altijd zo eenvoudig als je het uitprobeert. Maar je begint met wat zegt het woord van God. Dan accepteer ik dat als waarheid. Ga dan in op de redenen waarom ik niet kan geloven of uitvoeren of wat dan ook. Maar pas het woord van God niet aan voor mijn eigen ongeloof. Dat is wat het woord van God zegt. Laten we eens kijken naar Satans toegangen tot het toetsenbord tot dat gedachte in mijn denken zou kunnen zetten. In een eenvoudig bijbeltekst, ik ga gewoon iets citeren dat jullie allemaal kennen. Maar ik breng het gewoon terug naar je herinnering. Onderwerp jezelf aan de Heer, weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten. Ik weet zeker dat jullie die Bijbeltekst kennen. Onderwerp jezelf aan de Heer, weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten. Ik zie christenen over de hele wereld die de duivel proberen te weerstaan en hij gaat nergens heen. Ze zeggen, ik heb gedaan wat de Bijbel deed. Ik verzet me tegen de duivel, maar hij laat me niet met rust en hij blijft maar komen. Maar ze vergaten het eerste deel van dat Bijbelvers. Onderwerp je eerst aan de Heer, dan wedersta de duivel en hij zal van je wegvluchten. Ze hebben dus niet voldaan aan de voorwaarden om hem te laten vluchten. Als hij niet vlucht, is dat de bevestiging dat je niet onderworpen bent aan de Heer. Als je wilt weten hoe snel en hoe hard hij zal rennen als je hem weerstaat, dan is er maar net hoe diep je en hoe standvastig je aan God onderworpen bent. Ik weet dat iedereen hier aan God onderworpen is, anders zou je hier niet zijn. Net zoals iedereen die ik hier ken van God houdt, anders zou je hier niet zijn. Maar hou je 100% van hem? Of in Spreuken 3 vers 5 en 6 staat, vertrouw je hem met heel je hart? Dat is nog steeds 100%. We moeten hem met ons hele hart lief hebben om op volle voordeel te krijgen. We moeten hem van ganse harte vertrouwen of ons van ganse harte aan hem onderwerpen om de kracht te krijgen om de duivel te laten vluchten, zoals het woord van God zegt. Als je het maar voor 80% doet, krijg je 80% effect. Als je het met 20% doet, krijg je 20% effect. Daarom zie je in het lichaam van Christus dat sommige mensen hetzelfde doen en dat sommige het effectiever doen dan anderen. Je hebt gewoon een hoger percentage gehoorzaamheid aan één van die twee geboden. Het betekent niet dat zij beter zijn dan jij of dat God meer van hen houdt. Het betekent dat ze de verantwoordelijkheid op zich nemen voor wat ze verkeerd doen, dat ze stoppen met smoesjes verzinnen, dat ze langzamer dan jij op zoek langer op zoek zijn geweest dan jij naar de redenen en er meer mee te maken hebben gehad dan jij. Misschien hadden ze meer tijd. Als ze niet meer tijd hadden, zou dat echt iets tegen je moeten zeggen. Je bent lui geweest. Zij doen het al 10 jaar en waren er in 5 jaar. Jij bent pas vorige week begonnen, dat is logisch. Maar jij doet het al 10 jaar en zij zijn vorige week begonnen. En ze liggen voor op jou. Daar zou je echt van wakker moeten worden. In plaats van hen te veroordelen en neer te halen, moet je uitzoeken wat je verkeerd doet. Als ik gehoorzaam aan dat ene kleine gebod, mezelf onderwerpen aan God en weerstand bieden aan de duivel, als ik dat gedaan heb en hij is van me weggevlucht, hoe kan hij dan nog op mijn toetsenbord aan het typen zijn? Dat kan hij niet. Hij heeft geen plaats in mij, begrijp je wat ik zeg? Hij heeft geen plaats in mij. Als hij geen plaats in mij heeft, kan hij niet met mijn toetsenbord rommelen. Die heb ik geëlimineerd. Dan blijven er nog maar 2 over. Nou, de andere heb ik al gedeeld. Het was geen suggestie. Het is een bevel van God. Dood dan uw leden van het vlees. Het betekent doden. De bijl aan de wortel van de boom leggen. Het is trots als je jezelf echt hebt vernederd. En dat is weer precies hetzelfde als je jezelf met heel je hart aan God hebt onderworpen. Als je jezelf echt hebt vernederd, alle controle hebt losgelaten, je op God leunt, je dat 100% doet, dan heb je ook je vlees gedood. Dat heb je gedaan. Het is dood. Niets doods kan het toetsenbord besturen. Als hij zwak is en er erg aan toe is, kan hij niet echt goed werken. Maar hij kan er wel op typen. Als hij sterk en gezond is, kan hij daar gewoon zitten en 12 uur per dag of zelfs 16 uur per dag werken. Het hangt er dus vanaf op welk niveau dat je vlees gedood krijgt. Probeer niet je hele leven de vruchten van die boom te plukken. Dat is een typische bekeringsfout die de meeste christenen maken. Ze stappen over op die boom, waaraan allerlei vruchten zitten die van die wortel van trots afkomen. En elke keer, als er weer een nieuwe oogstvruchten uitkomt, oh nee, hoe is dat in hemelsnaam uitgekomen? Ik realiseerde me niet dat het nog steeds in me zit. Ik dacht dat ik daarmee had afgerekend. Ze rennen naar buiten en plukken alles eraf. Shh, ik dacht dat ik dat had gehad. Ik hoop dat niemand dat gezien heeft voordat het eraf had. En precies op het meest ongelegen moment komt er weer één naar boven. Precies op dat moment dat de pastoor langs liep, doe ik er één op. Het was lente, ik wist niet dat het lente was. Nu raak je echt in paniek. Pluk alles eraf en pak een schaar en knip de takken terug. Shh, dat zou moeten oplossen. Zie je dat dat snoeien heet? Dat is wat je doet als je wilt dat de boom meer vruchten voortbrengt. Misschien blijft het wel langer uit, maar het volgende seizoen, bam, daar komt het weer. Meer vruchten dan het eerst had. Oh, wat in de wereld, ik ben aan het afglijden. Toch dacht je dat je de hele tijd had bekeerd. Dan zegt de duivel, zie je wel, je hebt je niet bekeerd. Heeft iemand dat ooit gehad? Je hebt je echt niet bekeerd. Als je echt berouw had, zou dat niet meer zijn. En jij gelooft die leugen. Dat kan waar zijn, maar in de meeste gevallen is het niet de waarheid. Het is waar dat je je niet bekeerd hebt van het wortelprobleem, maar het is niet waar dat je je niet bekeerd hebt van die vruchten. Je had berouw kunnen hebben over die vruchten, maar dat doodt de boom niet. Je moet het terugvoeren naar de wortel van de boom, de bijl aan de boom leggen en de volgende seizoen zal er geen vrucht meer aan die boom hangen omdat hij uitgedroogd is. Er gaat geen sap meer doorheen. Nou, dat is een veelgemaakte fout. De meeste christenen in de wereld bekeren zich alleen op het vruchtniveau of misschien op het takniveau, maar niet op het niveau van de wortel. Je moet dus erkennen dat het extra moeite waard is om het terug te traceren naar de wortel. Als je niet zeker bent van elk stadium, dan is het prettig om alle verschillende groeistadia vanaf het staartje te kennen, zodat je het op het zaadniveau mist, je het op het zaailingsniveau kunt opvangen. En elke fase daarvan kunt opvangen. Alles heeft een oorsprong. Je hebt sinaasappels, die zweven niet zomaar in de lucht. Ze zitten ergens aan vast, aan een klein takje. Takjes haken zich vast aan een grotere tak en een grotere tak aan een stam. Je kunt helemaal naar beneden volgen. Alles is ergens aan verbonden. Elk stadium komt voort uit iets anders in het volgende stadium. Want nu op elke plaats om naar het volgende stadium te gaan, moet er een verandering plaatsvinden. Moest er iets anders gebeuren? Als je dat punt had kunnen identificeren en die verandering had kunnen zien plaatsvinden, dan had je het daar kunnen opvangen. Dan had je het tenminste kunnen stoppen voordat het naar buiten kwam en een vrucht werd die iemand anders kon eten. Dat was slecht. Weet je wat ik bedoel? Voordat het echt uitging. Vang het tenminste in de bloeifase op, want het is de eigenlijke vrucht die schade gaat aanrichten, die andere mensen gaat raken. Mensen die volwassener en kritischer zijn, kunnen zien wanneer je net een zaailing hebt, of ze kunnen zien wanneer je het gaat bloeien, of ze kunnen zien wanneer je al aan het bloeien bent en je op het punt staat om de vruchten voor te brengen. Ze kunnen dat zien. Je zou het zelfs moeten kunnen zien. Maar als je dat niet kunt, zaag dan in tussentijd in ieder geval de boom om. De hoofdwortel is trots. Je hoeft niet te begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen. Verneder jezelf gewoon en keer terug naar God. En realiseer je dat je heerschappij moet overnemen om welke zonde dan ook te kunnen begaan. Je moet die heerschappij een daad van je wil teruggeven aan Adam voordat deze boom kan groeien. Het berouw ervan is dus gewoon teruggaan naar Christus, jezelf vernederen, nederigheid, teruggaan naar Christus. Als je dat doet, hak je de leugens weg, leg je de bijl aan de wortel van de boom en begint de vrucht af te sterven. En het zal blijven afsterven en afvallen, zolang je het omgeschakeld houdt. Als je het terug ziet groeien, dan is dat het bewijs, of je voelt het groeien, dan is dat het bewijs dat het bewust of onbewust weer bent teruggegaan. Ik bedoel, als je dat herkent, schop jezelf dan niet 3 dagen in het rond en luister naar de duivel, maar verootmoedig jezelf onmiddellijk en zet de schakelaar terug. Als je de schakelaar terug hebt, praat dan met degene, dat is God, die op het toetsenbord hier typt en vraag hem om de redenen waarom je bent overgestapt en de truc die de duivel heeft gebruikt. Maar laat de schakelaar niet bij hem op het toetsenbord zitten en stel de vraag wat er fout ging, want Satan zal zich dan voordoen als God en op het toetsenbord typen en je voor de geest halen wat er fout ging en je zult er de voorkomende 50 jaar aan werken en een nood tot op oplossing komen. Dat is een van de wegen die goed lijken, terwijl je in de verkeerde boom zit en God vraagt wat er mis is en hij zit niet op het toetsenbord. De vijand van je ziel zal op het toetsenbord gaan zitten en tegen je liegen en je wegen aanreiken die je goed lijken en je krijgt een verkeerde diagnose wat het probleem is en hoezeer je die verkeerde diagnose ook behandelt, het zal nooit genezen. En dus is het belangrijk. Ik zie dat zelfs degenen die ik train, als ze gepakt worden, nog steeds de neiging hebben om in die verkeerde boom te stappen, als ze daar zijn beginnen te vragen te stellen en proberen eruit te komen. En ze hoefden zich alleen maar te verootmoedigen en te erkennen. Heer, het spijt me. Vergeef me dat ik de heerschappij heb overgenomen of teruggegeven aan Adam. U bent mijn Heer. Ik deed dat niet bewust. Heer, als dat wel zo was, vergeef me. Het was stom. U bent Heer en ik wil dat u de beslissing neemt. Dat is alles wat nodig is. Gewoon een eenvoudige beslissing om terug te keren. Dus als we dat doen, zijn we van die 2 andere redenen af en blijft er maar 1 over. Dat is het algemene probleem waarvan ik zei dat we echt op onze belijdenis moeten letten. Wie ben jij? Ben ik de Jozef Adam of de Jozef Christus? God zei, ik wil niet dat je ze allebei bent. Kies maar welke je gaat worden. Wie ben jij? Nou, jarenlang was ik Jozef Adam. Ik had geen andere keuze. Je weet dat ik daarin leefde. Maar nu heb ik ervoor gekozen om in Christus te zijn. Maar als er een gedachte in me opkomt die zegt, doe iets waarvan ik weet dat Christus het niet zou willen, wat zeg ik dan vanuit mijn wil? Maar, ik wil dat doen. God, waarom kan ik dat niet doen? Is dat wat u wilt doen of is dat wat Adam wil doen? Dat is wat Adam wil doen. Wat wil Christus doen? Dat is het toch niet? Welke ben jij dan? Welke ga jij je identificeren als jezelf? Wat Christus wil doen of wat Adam wil doen? Welke ben jij? Wie is de echte jij? Je zou versteld staan van de christenen die nog steeds denken dat de echte jij voor hen Adam is. Dat was je vroeger en dat lichaam stierf en je geest kwam over in het nieuwe lichaam. Dat de Christus is, een geestelijk lichaam. Je kunt kiezen welke jij gaat worden en het beïnvloedt de manier waarop je reageert. Als ik herken dat ik dit niet wil doen, dan wil ik dit niet doen omdat dat pijn kan doen. Ik wil dat niet doen omdat het me veel gaat kosten. Ik wil dit niet doen omdat het me in verlegenheid zou brengen. Al deze dingen zijn excuses die proberen te bedenken waarom we niet willen doen wat Christus op het scherm heeft gezet. We blijven maar aannemen als ik. En als we ons realiseren dat toen het op het scherm kwam en deze natuur hier begon op te spelen, omdat we hem nog niet echt hadden gedoden, als we gewoon zouden beginnen te gehoorzamen, dan gaat Adam weer huilen, herrieschoppen. Nou pech gehad, ouwe jongen, ik ga gewoon God gehoorzamen. Dat is wat ik ga doen. Je kunt schreeuwen als je wilt. Ik ga je het huilen niet besparen. Wat maakt het mij uit als je schreeuwt en huilt? Mij niet. Ik wil de wil van mijn vader doen. Dat is wat er op het scherm staat. Ik doe graag de wil van mijn vader. Dat is wat op het scherm staat. Ik wil niet doen wat Adam wil, zodat hij kan huilen, pruilen, ruzie maken en doen wat hij wil. Hij hoort toch al dood te zijn. Het feit dat ik hem zelfs maar in mijn leven zou laten is de reden dat ik niet moet klagen. Want hij gaat schreeuwen en het me moeilijk maken. Als ik niet naar hem wil luisteren, moet ik hem neerschieten. Maar zolang ik daar woon, wil ik het huis niet opblazen. Maar als ik gewoon zou verhuizen en hem dood zou verklaren, dan zal ik niet naar hem luisteren. Ik zal niet luisteren naar zijn stervende geschreeuw. Nou, en sterf maar. Het kan me niet schelen. Ik woon daar niet meer. Sloop het. Sloop het ding vandaag nog. Ik woon daar niet meer. Ik heb een beter huis. Je zou er versteld van staan hoeveel vooruitgang je zou boeken door alleen maar die houding te veranderen over wie je bent. De belijdenis, wat je met je mond belijdt, is wat je in je hart gelooft. Geloof je echt dat je nog steeds Adam bent? Als dat zo is, dan geloof je niet dat je echt wederom geboren bent. Denk daar maar eens over na. Je twijfelt eraan of je ooit geboren bent in het gezin van God en of je echt een Christusnatuur hebt die voor eeuwig met de Heer zal leven. Je twijfelt. Onderzoek je geloof. Wat is er mis met je geloof? Je laat je geloof vrij op leugens, niet op de waarheid. Werk er dus aan. Maak het recht. Lijn het uit en breng het waar het naartoe moet gaan, naar de waarheid. Erken dat wat ik geloof een leugen is. Zodra je ervan overtuigd bent dat het een leugen is, stop ermee. Daarom probeer ik het bewijs weg te gooien en genoeg bewijs te verzamelen om je ervan te overtuigen dat wat je geloof een leugen is, zodat je ermee stopt en begint te geloven wat de waarheid is. Dan zal het gemakkelijk worden. Je zult niet als een aap zijn die van de hele tijd van boom naar boom springt. We regelen dat. We kappen met die ene. Deze is meer dan in staat om alle vruchten te leveren die je nodig hebt om de rest van mijn leven te leven. We krijgen zoiets van, oh, maar dat is hier ook best goed spul. Dat komt van een mooie boom. Het heeft heel wat jaren gekost om dat ding te laten groeien. In feite kun je zo'n boom beter net zo hoog kappen als deze grote mammoetboom of dennenboom hier. Wauw, het heeft jaren geduurd om dat te laten groeien. Het is een mooie boom. Hij ziet er mooi uit. Herinner je de Bijbel wat hij zegt? De vrucht ziet er mooi uit in Genesis. Dus denken we aan al die goede dingen daar. We geloven niet echt dat er zoiets goeds of beters in deze boom zit. Er is niets in die boom dat een licht kan werpen op wat er in de boom des levens zit. Het probleem is dat de meesten hier een reusachtige mammoetboom hebben in de Adamnatuur. En de boom van de kennis van goed en kwaad. En ze hebben een heel klein, nietig zaailingetje hier in de natuur van Christus, dat nog niet eens vrucht draagt. Als je dat wegsnijdt en alle energie stopt, kan dat ding heel snel omhoog komen. Dat is het verbazendwekkende in het lichaam van Christus. Je kunt hier een zaadje hebben dat al 20 jaar ligt te sluimeren en dat nog geen centimeter hoog is geworden. Maar als je uiteindelijk alle leugens die zich ertegen verzetten wegsnijdt en die 99% van de energie die in deze boom wordt gestopt omdraait en hierin stopt, zodat alle stroom en alle water naar deze kleine boom gaat, dan is het boom, shh, jongens. Hij komt op en het eerste wat je weet is dat hij volgroeid is, vol met vruchten. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, geduld, zachtmoedigheid, matigheid, zelfbeheersing. Ineens begint het gewoon te ontspruiten. De boom gromt niet om of spant zich niet in. Oh, eens kijken of ik een stukje eruit kan krijgen. Heb je ooit een fruitboom zien doen? Heb je hem in de lente zien kreunen om vruchten voor te brengen? Het is gewoon hier, geniet ervan, wappert in de wind, Prijs God, de bloemen komen tevoorschijn en de vruchten komen tevoorschijn. Ze spannen zich niet aan. Er is een tijd en een seizoen. Als ze gewoon in de grond blijven, krijgen ze alle voedingsstoffen en de regen en alles wat ze sterk en gezond maakt in de zon. Ze ontvangen gewoon alles wat God hen geeft en op zijn tijd, zonder enige spanning. Komt de vrucht in het seizoen voort. Nou, op dezelfde manier ontvang je alles wat God voor je heeft. De zonneschijn die soms heet wordt, de regen die soms koud aanvoelt, alle dingen die je nodig hebt, de wind die waait, het soort dingen waardoor je meer wortels moet sterken om stabiel te zijn, waardoor je sterker en dieper wordt, alle dingen die je nodig hebt om een sterk gezonde boom van je te maken, dan komt de vruchten van de geest eruit en er is geen enkele strijd. Dat is een teken dat je een mooie, gezonde Christusboom hebt als je de vruchten van de geest hebt, zoals in Galaten 5, vers 22. Niet de gaven van de geest. Er zijn gaven. Het heeft niets te maken met volwassenheid. Vruchten hebben iets te maken met volwassenheid. Je hoeft geen volgroeide, reusachtige mammoetboom te zijn om vrucht te dragen. Het kost wel wat tijd, maar zelfs een kleine boom zal vrucht dragen. Hij draagt alleen niet veel, maar wat is er, is goed. Maar terwijl je er omheen blijft werken, draagt het een beetje vrucht, je geniet van de vrucht, en nadat de vruchten hebt geplukt, wat je hebt gedaan, heb je het net gesnoeid. Dat heb ik lang niet begrepen. Eindelijk doe ik iets goeds. De vruchten komen tevoorschijn en ik ben, oh, glorie aan God. Ik heb eindelijk iets goeds gedaan. En toen kwam het snoeimes, klip, klip, klip. En ik dacht dat God me bestrafte, omdat ik iets goeds had gedaan. Nee, hij hield van me en genoot van de vruchten die ik voortbrang. En omdat hij dat deed, snoeide hij me terug, zodat ik de volgende keer meer vruchten kon voortbrengen. Je moet iets begrijpen van tuinieren, anders ga je je tegen God verzetten. Telkens als hij iets probeert te doen. Kijk, dat is het grootste probleem. Mensen begrijpen niet wat er nodig is om sterk en gezond te zijn in Christus, zodat we elke keer als onze tuinman iets probeert te doen, ons hier tegen verzetten en terugrennen naar het oude huis om van hem weg te komen. Daarom moet je het vlees doden, zodat je nergens heen kunt rennen. Je moet daar blijven staan en eindelijk leren begrijpen wat God aan het doen is. God bereidde de grote Paulus voor om apostel te worden. En hij moest leren om hardheid te verdragen als een goede soldaat, want hij zou te maken krijgen met harde dingen in zijn roeping. En God stond in zijn wijsheid iets toe wat hij in zijn macht had kunnen voorkomen. Hij stond toe dat een boodschapper van Satan hem zou treffen, opdat hij niet bovenmate verheven zou worden. God goot zoveel openbaring in Paulus, net zoals ik het over kennis had. Hij kreeg meer kennis dan hij tijd voor had. Hij had nog niet genoeg wijsheid voortgebracht om het in evenwicht te brengen, wat wel gebeurde in de ongeveer 50 jaar dat hij in de bediening werkte. De wijsheid haalde alle openbaringen in die hij in het begin kreeg, maar omdat hij niet alle ervaring had om die kennis in bedwang te houden en hij het zich niet kon veroorloven dat hij opgeblazen zou worden, gaf God hem een boodschapper van de Satan om hem in evenwicht te houden, om hem te schokken. Als je de basisbetekenis van dat woord in het Grieks bestudeert, komt het erop neer dat zoals wij als kinderen worstelden vroeger en we iemand echt kameraad wilden maken, wij hem in een hoofdgreep namen en ons met knokkels over zijn hoofd wreven. Daar ga je niet dood van, maar je krijgt wel tranen van in je ogen. Je wordt zo boos dat je een spijker in tweeën wilt bijten. Weet je? En het irriteert gewoon. Je gaat er niet dood van. Het doet gewoon pijn. Dat is in feite wat die boodschapper van Satan was. Om te schokken. Schokken betekent dat hij eigenlijk alleen maar over zijn hoofd wreef met een vuist. Hij doodde hem niet. En het enige wat hij deed was schreeuwen. Haal hem van me af. Haal hem weg. En de Heer bleef maar zeggen, Paulus, mijn genade is voldoende. En hij begreep daar niet alles van. God gaf hem niet veel keus, maar hij liep niet weg van God. Hij rende niet terug naar de andere boom en verliet God niet. Hij verdroeg het gewoon, ook al begreep hij het niet. Maar als het laatste deel van Paulus' bediening leest, dan liet hij hem niet alleen over zijn hoofd wrijven, ze waren hem aan het stenigen. Snap je wat ik bedoel? Heb je ooit bestudeerd wat stenigen was in het Midden-Oosten van toen? Ze stoten niet zomaar een paar stenen van je hoofd. Ze zetten je daar neer en gingen overal rondom en ze gooien stenen tot er een monument stond. Je bent gewoon helemaal bedolven onder stenen. Dat is wat ze met Paulus deden. Ze gingen helemaal door met hun werk. Hij is weg. Paulus kroop onder de stenen vandaan, ging terug naar de stad waar ze hem net hadden gestenigd, haalde zijn discipelen en vervolgde zijn weg. Als hij later door dat soort dingen heen gaat, zegt hij, ik kan het nu tot vreugde rekenen, als ik in allerlei beproevingen, verzoekingen zo terechtkom. Reken het tot vreugde. Als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Een beetje lijden deerde hem niet. Een beetje hardheid als goed soldaat deerde hem niet. Hij omarmde het juist om deelgenoot te zijn van de gemeenschap van het lijden van Christus. Hij beschouwde al het andere dat hij in het natuurlijke bereikt had als mest, vergeleken met het voorrecht van die relatie met Jezus. Het soort relatie waar we het over hebben. Zie je, je moet je ergens leren om op God te vertrouwen. Dus we gaan van in de aanwezigheid van God komen, leren om hem gewoon te vertrouwen, in hem te blijven, niet in Adam. Nu we Adam nog hebben, wil ik hiermee afsluiten. Het verschil tussen de geest in je hebben en in de geest zijn. Toen ik helemaal in Adam was, als voorbeeld ben ik dit glas, accepteer ik Jezus. Hij goot zijn heilige geest in mij. Dat is het water. Het vertegenwoordigt het water van de geest. Nu ben ik hopelijk nog niet helemaal vol, maar hopelijk ben ik vol van de geest, goed? Dit is de geest in mij. Deze geest is kracht. Hij geeft me de kracht om de adem af te sterven en te doden. Amen. Het gaf me de kracht om mijn lichaam te onderwerpen en onder controle van Jezus te brengen. Het gaf me de kracht om dat te doen. Maar ik zit hier met een daad van mijn wil. Ik kan die macht vrijzetten of ik kan het niet. Ik heb een keuze. Jarenlang had ik nog steeds de adem. Satan had toegang tot mij omdat ik adem nog steeds in me leefde, in leven hield en er zonde in mijn leven was. Maar ik had ook de Heilige Geest van God in me en ik wilde God dienen. Dus ik was op punt A en God zei dat ik naar punt B moest gaan omdat ik van God hield en ik wilde doen wat God zei. En ik geloofde niet dat iets me kon tegenhouden, zolang ik maar bleef richten op wat God zei dat ik moest doen. Ik ging van A naar B. Maar omdat ik nog steeds Adam natuur in me had en Satan toegang tot me had, vielen demonische geesten me aan en begonnen ze op het glas te slaan. Als ik een goed christen pakte ik mijn schild en zwaard en begon de Bijbel te citeren en de duivel te berispen. Ik zou proberen wat van mijn geest vrij te laten en zou hier en daar wat water spatten. Je hebt hier een klein beetje en daar een beetje. Ik zou er wat uitspatten en ik gooide het gewoon in het rond om wat van de geest te laten stromen en ze terug te duwen. Aan de kant waar gaan voordat een andere groep demonen me zou opspringen. Ik zou hetzelfde doen. Uiteindelijk kwam ik dan op punt B. Maar mijn glas was toen al voor 2/3 leeg, omdat ik het allemaal nodig had om de rest eruit te rennen. Bovendien had ik de hele weg heen en weer gebonkt en gevochten en was ik een beetje pijnlijk en back af. Maar ik haalde de afspraak. Maar zie je, al die strijd onderweg was niet de afspraak. B was de afspraak. Toen ik daar aankwam, stond een hele grote op me te wachten. Dat was de afspraak. Maar nu ben ik ongeveer 2/3 van mijn water kwijt. Ik ben al pijnlijk moe en uitgeput. En nu ben ik van plan om in de boksring te klimmen met die grote te gaan vechten. Maar ik ben koppig als een ezel. Ik ben vastbesloten. Ik geloof de enige manier waarop je ooit kunt verliezen is door op te geven. Dus ik ben geen opgever. Dus ik kruip in de ring. Daar heeft God me naartoe geroepen. En ik doe 48 rondes en uiteindelijk zou ik winnen. Het is moeilijk te zeggen wie de winnaar was door naar me te kijken. Maar ik won nipt de beslissing. Maar ik won, mensen, zo heb ik een lange tijd gedaan. Maar ik werd een beetje slimmer. Ik realiseerde me hoe ik in Christus kon komen. En dat is waar we het over hebben. In de aanwezigheid van God komen en daar blijven. En ik realiseerde me, als je het kunt zien, in deze vergelijking dat ik dit glas ben. Het water erin vertegenwoordigt de Heilige Geest. Maar als de Heilige Geest in deze hele kamer was, stelt dat deze hele kamer, deze hele ruimte waterdicht was en gewoon gevuld was met water. Een grote watertank, helder, kristalhelder water erin. Maar als mijn glas helder schoon is en vol met water, en ik kon mijn glas in de tank brengen en het gewoon midden in de tank zetten, als mijn glas schoon was, het moet schoon zijn, anders laat hij het niet in het midden van de tank. Dat is in de aanwezigheid van onze Vader zijn. Daar kan geen zonde komen. Dus mijn bruine of grijze uitziende glas, dat vertegenwoordigt zonde, kan niet in zijn aanwezigheid komen. Ik moet het glas kristalhelder krijgen zonder zonde, alle zonde eruit haal, dan is het glas kristalhelder, gevuld met de geest en kom ik door geloof door aan te nemen wat God heeft gezegd door het bloed zo in de tank. Mijn kleine glas kristalhelder dat in de midden van deze tank met helder water staat, zul je niet eens kunnen zien. Weet je wat ik bedoel? Het zal verdwijnen. Het enige wat je ziet is de Heer, de Heilige Geest. Amen. Als ik daar naar binnen ga en gewoon blijf zitten, en zit hij op het toetsenbord en op het toetsenbord drukt, en hij op mijn kleine scherm daar midden in de tank zit en zegt hij, zoon, we zijn bij punt A, maar ik wil dat je naar punt B gaat. Ik zeg, ja Heer, wanneer u klaar bent, ga ik. Want ik ga nergens heen totdat de tank beweegt, of de wolk, of de vuurballen. Maar wanneer u mij wilt dat ik ga, dan gaan we en ik zal alles doen wat u me opdraagt wanneer u daar aankomt. Ik laat u mijn vat gebruiken om door u heen te stromen en uzelf te manifesteren en ik geef u alleen de eer en glorie voor wat u doet. Ik ga hier gewoon uw rust binnen, ophouden met mijn eigen arbeid. Ik ben hier alleen voor de rit. Wanneer je klaar bent en zegt oké, dan vertrekken we. Ik zorg ervoor dat ik midden in de tank blijf en de hele tank gaat richting punt B. Hoeveel demonen denk je dat op die tank zullen gesprongen zijn tussen punt A en punt B? Geen sprake van, daar gaan ze niet mee rommelen. Ze kunnen niet bij me komen omdat ze geen plaats in mij kunnen vinden. Ze zouden helemaal door Christus heen moeten komen om bij mij te komen. En ze hebben geen plaats in Christus en ik ben in Christus, dus hebben ze geen toegang tot mij. En in plaats van te vechten en rond te schoppen en mezelf uit te putten om naar punt B te gaan, ben ik nu de rust binnengegaan. Ik ben in de aanwezigheid van God, waar er volheid van vreugde is. Ik heb vrede die alle verstand te boven gaat. Ik heb het reuze naar mijn zin met God en ben op weg naar punt B. Nu kom ik bij punt B en daar staat die grote opdracht, die oude grote te wachten. En hij ziet wat er gaat komen en zijn knieën beginnen te knikken. Als deze tank vol met water de stad binnen rolt. En vanuit de tank krijg ik een bevel. Vader, wat wilt u dat ik doe? Blaas hem uit die ring. Oké, welk wapen wilt u dat ik gebruik? Het geweer, het kanon, de raket. Hij heeft een heel arsenaal voor allemaal. Het maakt niet uit hoe groot die ring is. Hij zei bijvoorbeeld een kleine M15, dan komt het wel goed. Ik zei, Heer, wat wilt u dat ik doe? En hij geeft de autorisatie om autoriteit kracht vrij te geven om het obstakel te verwijderen. En ik vuur vanuit de tank. Ik ga niet meer buiten de tank en spring in de ring om tegen hem op te nemen. Ik vuur gewoon vanuit de tank. Sjoe, en hij is weg. Ik zeg geweldig, prijs de Heer. En ik vertel iedereen hoe de Heer dat obstakel heeft weggenomen. En ik zeg, Vader, waar is de volgende opdracht? En hij zegt, oh, het is hier in punt C. Wanneer u klaar bent, dan gaan we. Wanneer u er klaar voor bent, Heer, zullen we gaan. In de tussentijd ga ik gewoon rusten. En we gaan naar punt C. We gaan naar punt D. We gaan naar waar dan ook. Amen. En dit is het verschil. Denk je dat iets meer vreugde geeft aan het wandelen met God en hem te dienen en zo rond te gaan in tegenstelling tot die oude manier? Amen.